de orde van behandeling is zondag 8 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 8. De vragen en antwoorden 24 en 25. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? En het antwoord luidt in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord luidt omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de belijdenis van de kerk aangaande de drie enige God. Achter de 12 artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof, die wij niet behandeld hebben nog, omdat ze nu behandeld worden. Als de Heer ons het leven spaart, dan worden in het vervolg elk deel van het apostolicum behandeld. Maar wat dan toch iedere zondag bijna wordt voorgelezen, als dat apostolicum genoemd is, vraagt men in vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Dat doet een beetje erg operatieachtig aan. Maar het is niet de bedoeling. Het woordje gedeeld, dat moet je zo gunstig mogelijk maar uitleggen. Niet in stukken gesneden. Dat bedoelen wij vaak met iets delen. En er is een gedeeld iets, dat weet je. Abraham die sloeg die stukken van dat beest in tweeën, van die runderen. Dan zijn het 2 stukken. Zo moet je dat niet uitleggen. Hoe worden deze artikelen gedeeld? De eenheid weegt veel te zwaar dan dat we op die manier het goddelijk wezen in 3 delen zouden verdelen, die als het ware los van elkaar werkzaam zijn. Nee, wij eren, zei Athanasius, de eenheid in de drieheid, en de drieheid in de eenheid. Je zou misschien beter kunnen vragen, wat vormt de grondslag van het apostolicum, de 12 artikelen van het geloof? Wat is de essentie, het wezenlijke van die 12 artikelen? Want u voelt wel aan, de 12 artikelen is een samenvatting, een hoofdzaak van het christelijk geloof. Het is uiteraard niet mogelijk om alles wat met geloof te maken heeft in een kort bestek zo samen te vatten. Dat voelt u wel aan. Dus er worden de hoofdzaken van de inhoud van het christelijk geloof genoemd. En dan wordt er gevraagd, wat is nou eigenlijk het wezenlijke daarvan? Want je voelt aan dat er in dat artikelen, in die artikelen, een bepaalde delen zijn. Al kun je dan die delen niet als losse helften of delen of parten van elkaar zien, maar als je het apostolicum hoort lezen, dan voel je toch wel aan dat er over verschillende personen en over de ene God gesproken wordt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En dan krijg je een stuk betreffende de verlossing van de Heer Jezus Christus, dat hij geboren is, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand Gods. Des almachtige vaders van waar hij komen zal om te oordelen. En dan krijg je het derde gedeelte, laten we het dan zomaar noemen, daar is sprake van, ik geloof in de Heilige Geest. En dan komt het werk van de Heilige Geest aan de orde, als de grote toepasser en uitwerker van het verworven heil, van de vergeving, van het formeren van de kerk, van de vergeving van de zonden, het eeuwige leven, de wederopstanding des vlees enzovoort. Maar het hoort, het wordt toch toegeschreven, dat kunt u wel merken, aan één bepaalde persoon van het goddelijk wezen. Wij kunnen niet zeggen dat de Vader gekruisigd is, gestorven en begraven en opgestaan van de doden. Dat kunnen wij niet zeggen. Dat noemde men het paternalisme, dat had je wel in de vroeg-christelijke kerk. Dat was wel de consequentie van hun leer. Dat komt eigenlijk nog aan de orde, maar het geeft niet, we hoeven hem niet zo star leerstellig te behandelen, deze vragen en antwoorden. Maar deze mensen, die dachten eigenlijk, er is één God, dat zijn wij wel met hun eens uiteraard. Maar, dat drie personen, dat logende zijn. Ze zeiden, die ene persoon, dus maar één persoon. Maar die ene persoon, die openbaart zich op drie verschillende manieren. Dan openbaart hij zich als Vader, dan als Zoon en dan als Heilige Geest. Eén ding hadden ze mee, het woord persoon, dat wij gewend zijn te gebruiken als het gaat over de Vader of de Zoon of de Heilige Geest, dat betekent oorspronkelijk het masker waarmee op toneel gespeeld werd als iemand een ander uitbeelde en die een ander gezicht, een ander haar en noem maar op moest hebben. Kijk, in dat licht gezien zou je zeggen, dan zit er wel wat in. Maar je moet niet vergeten, dat woordje persoon, zoals wij het kennen, heeft die betekenis niet. Dat woordje is tenslotte maar gekozen. In de Bijbel kun je het niet vinden. Je vindt het woord persoon wel in de Bijbel. Ik meen bij Jozef, als je leest dat men zijn persoon in de ijzers zette. Dat hij in de gevangenis gesloten werd. Maar verder, als het over de Vader, de Zoon of de Heilige Geest gaat, dan vind je het woord persoon in de Bijbel niet. Eigenlijk vind je ook het woord drie-eenheid niet in de Bijbel. Dat zijn woorden die stammen zo uit de derde, vierde eeuw. Vandaar dat men wel eens heeft geprobeerd om dat woord persoon te vervangen door het woord zelfstandigheid. Maar terecht is erop gewezen dat het woord persoon zo ingeburgerd is door de eeuwen heen, dat je dat niet zomaar kunt vervangen door een ander woord. Maar je kunt wel begrijpen waarom ze het wilden vervangen. Want ons woord persoon, dat masker betekent, het mond dat men opzette, kijk, dat is de bedoeling van de kerk toen niet geweest. Daarom lees je ook in de belijdenis van Athanasius wel van zelfstandigheid en zelfstandigheden. Zo ook het woord drie-eenheid, zei ik. Ik meen dat het pas in de tijd van Tertullianus is opgekomen. Waarom kwam dat? Ook die belijdenis van Athanasius, bisschop van Alexandrië, in het jaar 333 opgesteld. Hoe komt dat? Dat kwam door de strijd. Je hebt mensen, ze noemen zich biblicisten, dat wil zeggen, ze houden zich alleen maar aan de Bijbel. De Bijbel, dat is het. Voor de rest willen ze van geen formulier, ze willen nergens wat van weten. En die mensen, die treffen je ook, ja, ik weet wel, wij zijn ergens ook natuurlijk een zelfstandige gemeente. Je zou kunnen zeggen, ja, sectes die vloeien altijd ergens in door, dat is waar. Bepaalde kanten zie je ze wijken, dat heb je bij vrije groepen ook wel. En dat, ja, dat kan overal gebeuren uiteraard. Maar Die biblicisten dan, die zo zweren bij de Bijbel. En daar hebben ze gelijk in. Er zei iemand tegen me, catechismus, artikelen, 37 artikelen, had niet nodig moeten zijn. Al die dingen zijn gekomen toen de kerk afging wijken van de Bijbel. Het is maar een hek wat er omheen gezet wordt. Nou, dat helpt dan ook niet meer, dat hek. Want daar springen de mensen wel overheen. Ja, dat, ik vond het op zich aardig gezegd, aardig gevonden. Inderdaad zijn die belijdenissen gekomen door de strijd. En ik hoop ook dat u nooit denkt dat ik antidogmatisch wil zijn. Helemaal niet. Dat ik probeer de catechismus zo, ja, niet al te dogmatisch te behandelen, dat heeft zijn achtergronden. He, je komt gauw toch terecht op een scholastieke behandeling. En dan, dat is wel bekend uit vorige eeuwen, waarin het vrome, maar toch rationele, de kennis van de mens, zo op de voorgrond stond in het ontleden van God, dat je ervan schrikt. Met het ene principe ontwikkelt men uit het andere principe, en dat ontwikkelt men weer uit het andere principe, en dan krijg je die verhandelingen over God. En dat kun je ook toepassen op de leer. En dan, nou, dan weet je gewoon niet waar je blijft. Dan zou je met je hoofd tegen de muur oplopen. Want er is wat geschreven. Ook van Roomse zijde, dat was trouwens toen de kerk, als je denkt aan Thomas van Aquino met zijn Summa Theologia, zijn samenvatting van heel de theologie. Nou, dat zijn stukken denkwerk. Ja, verschrikkelijk. Maar goed, toch moet je niet denken dat ik antidogmatisch ben, al maak ik wel eens een opmerking die misschien de schijn opwekt. Ik bedoel het alleen maar, als het allemaal dogmatiek is, dan weten de mensen tenslotte aardig goed hoe het in elkaar zit en wat er geleerd moet worden en hoe een mens bekeerd moet zijn en zus en zo en over allerlei dingen. Maar hij zit erbij te slapen. En het zegt hem allemaal niets meer. Als het goed is, dan hoort de dogmatiek, de leer ook, die hoort te bloeien op het woord van God. Dat is de akker. Nou kun je wel zeggen als biblicist, wat heb je nou aan zulke soort vragen en antwoorden? He, van dat op een rijtje zetten van God de Vader en onze schepping, de Zoon en onze... En waarom dit en waarom dat, daar begrijpen wij toch niks van. We hebben aan de Bijbel genoeg. Maar die mensen vergeten weer dat de kerk een belijdende kerk is. Een kerk die niet belijdt, die is dood. Die is dood. Want uiteindelijk is in de rechte zin het belijdenis doen vrucht van het werk van de Heilige Geest. En van de bediening van die geest met en door het woord. Zo is het eigenlijk. Nou kun je wel zeggen, ja, maar dan kan de kerk toch eenvoudig zeggen, wij belijden de hele Bijbel. Ja, dat is ook zo. En ik moet er eerlijk bij zeggen, inderdaad, er is geen één formulier dat door goddelijke autoriteit gedekt wordt, zoals de Bijbel dat heeft. Van de Bijbel kun je zeggen, hij is onfeilbaar. Maar dat kun je niet van een catechismus zeggen. Dan moet je die ruimte moet je in je denken laten. Je moet niet, als je iemand iets hoort zeggen van dit of dat, hè, dat is met alle formulieren zo, dan moet je niet gelijk het ergste denken, want die formulieren, die zijn door mensen gemaakt. Je moet wel voorzichtig zijn, want als je nou rekent dat het apostolicum een zaak is van eeuwen, eeuwen geleden, die gegroeid is om, waarschijnlijk om een doopbelijdenis, als iemand gedoopt wilde worden, dat hij een korte belijdenis uitsprak, ik geloof dat Jezus Christus Heere is,
Of misschien ook, ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat daaruit dit apostolicum gegroeid is en tot ons gekomen, dan kun je dat niet met een wijze kop eens even zeggen, nou, dat verbeteren wij wel eens even. Ik geloof heus dat er wel eens dingetjes kunnen zijn in artikelen en in belijdenisgeschriften en formulieren, dat je zegt, ja, dat zou misschien wel iets anders kunnen. Waarom niet? Maar dat kan dan alleen maar door een kerk in zijn geheel gedaan worden. Dat kan niet zomaar een gemeentje doen. Of een dominee, particulier op zijn eigen houtje. Dan zou daar werkelijk, zou daar toch de ganse kerk bij betrokken moeten zijn. Nou ja, en hoe moet je dat doen? En er is nog een groot gevaar tegen degene die zich afzetten. Die zogenaamd maar bij de Bijbel willen blijven. En die van formulieren alles niets willen weten. Of die de formulieren zo willen veranderen dat er niets van overblijft. Er is nog een groot gevaar. Dat is dit. Als je nou die formulieren leest, de catechismes en de belijdenis, dan zeg je ja. Zouden er nog van die mensen zijn die niet alleen de capaciteit hebben, want er zijn nog hele knappe koppen op taalkundig gebied en kerkhistorisch gebied, die zijn er heus al. Maar zouden er nog mensen zijn die persoonlijk die kennis hadden van God en van zijn woord? Zoals in die tijd. Ik wil die tijd nou heus niet boven alles uittillen, maar je moet het toch allemaal maar eens lezen. Die belijdenisverschriften en de formulieren. Dan zeg je toch, het is toch verbazingwekkend. Het is toch ongelooflijk wat een wijsheid die mensen hebben gekregen van de Heere om dat zo allemaal te formuleren. Dus dat noopt ook tot voorzichtigheid. Dat de een of andere dominee of dokter of professor niet te gauw denkt, dat kan ik wel even veranderen. Of dat is overbodig, of dat zinnetje, dat kan er wel uit. Nee, ik zou zeggen, dan moeten we het maar gewoon zo laten staan zoals het bestaat. Maar ik had het over die biblicisten, daar kom ik nog even op terug. Je kreeg in die tijd de strijd van Arius, dat heb je wel gehoord. Dat was ook een hoogwaardigheidsbekleder in de oude kerk. Maar die Arius, die geloofde niet, die geloofde dat Christus niet de eeuwige Zoon van God was en is. Hij geloofde dat Christus het voornaamste schepsel is. Eerste geschapen en dat hij ook wel Gods zoon genoemd mag worden vanwege zijn voortreffelijke gaven en leven en alles wat hij gedaan had. Hij wilde zelfs zo ver gaan en dat liep over één letter. Eén lettertje. Hij wilde zo ver gaan dat hij toe wilde stemmen dat Jezus Christus van een gelijk wezen was als de Vader. Maar toen ze eisten dat hij zou belijden van hetzelfde wezen als de Vader, toen wilde hij niet. Dat weigerde, dat wogende die. Kijk, en nou zie je iets van de waarde van een formulering. Athanasius die wist het uiteindelijk ook niet, dat voel je wel aan. Als je dat allemaal hoort voorlezen uit die belijdenis van Athanasius, dan, en je zou dan zeggen, weet je het nou? Dan zou je zeggen, ik begrijp het niet. Drie en toch één, één en toch drie. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en toch geen drie goden, maar één God. En één almachtige. Begrijpen doe je het niet. Maar hij heeft wel geworsteld om die gegevens die in de schrift tot ons komen, nou eens op een rijtje te zetten. Al begrijpen wij ze niet. Want de verborgenheden die zijn voor de Heer onze God. Dat kunnen wij niet uitleggen. Hoe dat kan en mogelijk is. Maar als God ze openbaart, al begrijpen wij ze er niet, dan kan een formulering van het grootste belang zijn. Dat voelt u wel aan. Want stel voor dat ze zouden gezegd hebben, nou ja, ja, dan zijn we wel bevredigd van een gelijk wezen als de Vader. Dan had het addertje onder het gras blijven zitten. Want dan had Arius, die had het zo uitgelegd, dat Christus zo onnoemelijk hoog opgeklommen is, door zijn daden en door zijn leven en door alles, dat hij gelijk staat met de Vader. Maar nou het puntje bij tafel kwam van hetzelfde wezen als de Vader. Van gelijke eeuwigheid, heerlijkheid, majesteit. Toen kwam het uit. Ja, je zou dat kunnen vergelijken daarmee. Kijk eens, als je nou iemand hebt. Je zegt, wat is dat nou voor iemand? Dan moet je voorzichtig wezen. Maar ik denk hier aan een Engelsman die zei, ja, als je niet weet, wat is het nou voor een man? Probeer het dan eens met de toetssteen van Gods eeuwige liefde. Van zijn verkiezende liefde. En daar zit wat in. Dan kun je een bepaald iets noemen. En dan kan het zijn dat iemand gelijk door de mand valt en zegt, oh ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ben ik het helemaal niet mee eens. Wij moeten het doen. Wij moeten het aannemen. Wij moeten dit en wij moeten dat. Kijk, zo kan er door een bepaalde formulering, kan er iets aan het licht komen. Iets openbaar worden. Kijk, en dat is nou de waarde van het apostolicum ook. Er is geworteld dat het er zo doorgegaan is. Dat kun je niet begrijpen. Want je zou zeggen, soms ging het helemaal niet eerlijk helemaal. Niet helemaal eerlijk. Want dan kwamen er soldaten aan te pas. Er is in de oude kerkgeschiedenis sprake van een zogenaamde roversynode. Als de zaak niet onder druk gezet had geworden, dan hadden ze de verkeerde kant uitgegaan met een kleine meerderheid bijvoorbeeld. Maar door de druk die er werd uitgeoefend, desnoods door de soldaten, werd de rechte belijdenis beleden. Kijk, dat kunnen wij niet begrijpen als je dat allemaal leest. Een hoop vergeet je weer, maar goed. Je zegt, hoe is dat toch allemaal gegaan? Wat een worsteling, wat een strijd. Zodoende is ook dat woord drie-enigheid gekomen, drie-eenheid. Of drievuldigheid gebruikt dat daarnaast, de Romeinse kerk gebruikt dat nog, drievuldigheid. Ja, het staat niet in de Bijbel. Maar men duidt er iets mee aan wat wel in de Bijbel staat. Kijk, en dan tegen al die ketterij die in de kerk komt en die de kerk wil verwoesten. Die hoge getuigen, dat is hetzelfde laken, een pak. Die hebben die Arius hoog in hun vaandel staan, want die zijn te roeren mee eens. De kerk heeft op dat ogenblik toen ze Arius veroordeelde, verschrikkelijk gedwaald. Want Arius had gelijk, Christus is geen God. Hij is een schepsel, een voornaam schepsel. We kunnen niet om hem heen, maar hij is niet God. Het klinkt misschien een beetje hard, maar je moet dat niet opvatten als een persoonlijk iets. Als je nou die belijdenis hebt horen lezen, dan kan die overgetuige nog wel bekeerd worden. Maar hij kan niet als je overgetuige zalig worden. Dat is onmogelijk. Kan niet. Want dan moet hij eerst buigen voor de Heer Jezus Christus dat hij God is. Te prijzen tot in de eeuwigheid. Onze ganse zaligheid hangt daarvan af. Dat moet je eens indenken. De mensen kunnen wel makkelijk praten. De Bibel is, ach, al die dingen. Maar het woord is ook een woord van uitleg. Een woord van verkondiging. Aan een letter kunnen, ik weet niet hoeveel bergen van gewicht hangen, zei een oude rabbijn. Ergens had hij daar gelijk aan. Kun je zeggen, dat is letterknechterij, ja. Maar het moet er maar net op aankomen met die ene letter. Dat is net als die mensen die zeggen, ach, die Bijbel, alles kan op een nagel van mijn vinger. Weet je wel, ook zo'n manier. Dat is onzin. Want als de Heer nou een Bijbel nodig heeft geoordeeld om ons iets van zichzelf te openbaren, dan kunnen wij toch niet zeggen, dat kan op een nagel van je vinger. Dat kun je niet nooit zeggen. Gods openbaring is veel groter en veel rijker, veel breder en veel dieper. Wel moet je blijven bedenken, als we die 12 artikelen bij leven en welzijn mogen gaan overdenken, dat het geboren is in een worsteling om de waarheid. Ook vooral deze zondag 8. Dat is de neerslag van een strijd. Dat is niet zomaar door een of andere kamergeleerde aan papier toevertrouwd. Maar er is naar gezocht, om gebeden, om geworsteld, om licht van boven. Dat de Heer dat toch wilde geven. Zo moeten wij het ook opvatten. En daarom als iemand zegt, ach, de Bijbel is voor mij genoeg. Natuurlijk, die is ook genoeg. Maar de mogelijkheid is groot dat hij daar al bij voorbaat eigenlijk mee verraadt dat hij de Bijbel op zijn eigen manier uitlegt. Op zijn eigen manier. En dan zegt hij wel de Bijbel. Dat is het enige, dat zeggen wij ook. Maar de uitlegging niet. De uitlegging niet. En om die uitleg van de Bijbel, om die betekenis van de Bijbel, niet dat wij die helemaal weten. Luther zegt toch, als ik maar een psalmpje begrepen heb, hij bedoelde wat de diepte betreft. We hebben nog nooit ene tekst werkelijk doorzien tot op de bodem. Dat kan ook niet. Het zijn Gods gedachten die erin geopenbaard worden. Maar er is wel een lijn van uitleg, dat voelt u wel aan. En dus die Bijbel, dat is alles, dat is waar. Maar de uitleg van die Bijbel, daar zeggen ze wel eens van, iedere ketter heeft zijn letter. Ja, och, de een die ziet het zo, en de ander ziet het weer anders. Kijk, en daar is nou ook zoveel formulering voor nodig geweest. Niet om die uitleg één bepaalde richting te geven, zodat niemand ooit iets fris of iets nieuws zou kunnen zeggen. Daar niet van. Maar dat als het gaat over God drieënig, dat er één lijn door de uitleg van het woord zou gaan. De lijn van Vader en schepping, Zoon verlossing, Geest en heiligmaking. En daarom nogmaals, als iemand zegt, nou, ja, dat kun je dan wel zeggen, maar als je het goed bedoelt, dan zou ik nog niet te ver durven gaan. Als iemand het werkelijk goed bedoelt en het goed doet, dat je dan werkelijk merkt dat hij blijft bij hetgeen geschreven is in de profeten en de apostelen. In het ganse woord van God. Maar meestal is het zo niet. Meestal is het zo niet. Dus we krijgen te maken met artikelen. Niet artikel zoveel van het Nederlands wetboek van strafrecht. Maar met de neerslag van wat de kerk heeft gekregen. Van God geschonken. In en om Christus wil. Daar hebben we mee te maken. In tweede plaats staat de belijdenis van dit geloof in het stuk van de verlossing. Daar moeten we ook om denken. Het gaat hier niet zomaar om een algemeeniteit. Maar het gaat hier over het werk van de verlossing. En dat geeft ook het leven aan deze schijnbaar leerstellig en een beetje dorre
vragen. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste van God de Vader in onze schepping. Het andere van God de Zoon in onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wat is nou het verblijdende? Eerst zou ik iets aan de orde willen stellen in dat in verband met het eerste van God de Vader in onze schepping. Kun je zo van ten eerste, ten tweede en ten derde spreken? Ja, dat is de praktijk en de leer die in elkaar vloeien. Je zou kunnen zeggen, buiten de Heere Jezus Christus weet niemand iets van de Vader. Dan heb je ergens gelijk. Niemand zal God kunnen kennen als Vader buiten de Heere Jezus om. Ze doen het wel, ze praten er wel over. God is een soort alvader. En algoede. Dat zijn ergens in de berijming van die insluipsels. Die verraden een bepaalde geestelijke inslag. In de tijd waarin de psalmen berijmd werden van 1773. Algoede, alvader. Noem maar op. Ja, maar dat is niet waar. In die zin kun je dat nooit veralgemenen. En is het dus echt waar, buiten Jezus Christus is er geen kennis, geen kennis aan God de Vader. Is er ook geen rechte kennis aan eeuwige verkiezende liefde. Is er ook geen kennis van roeping, van wedergeboorte, van rechtvaardiging en heiliging. Buiten de Heere Jezus is dat er niet. Met het oog daarop zou je je af kunnen vragen. Zou dan die beknopte belijdenis zoals ze dan waarschijnlijk in de oud-christelijke kerk beleden werd. Ik geloof dat Jezus Heere is. God is. Wat je bij Johannes telkens weer terug ziet keren. Michelijk geest die niet beleidt of die beleidt. Ja, nee, toch niet. Het is een schijnbare moeilijkheid, maar het is niet werkelijk moeilijk. Als de Heer Jezus gaat verkondigen op de aarde, dan merk je dat een, vooral sterk bij Johannes, dat het hoofddoel van zijn verkondiging is het bekendmaken van de naam des Vaders. Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt. Hij is niet gekomen om zichzelf te verheerlijken. Maar om de Vader te verheerlijken. Om de Vader te openbaren. En ik heb hem bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad ook in hem zij. Wat betekent dat? Zou dat kunnen betekenen dan wat de moderne verzoeningsleer probeert ingang te doen vinden? Dat de Heer Jezus Christus eigenlijk een boodschappetje is van de Vader om ons te vertellen dat er niks aan de hand is en dat de Vader veel van ons houdt. En dat wij dat maar niet willen geloven en dat daarom tenslotte zijn zoon gekomen is om het nog eens extra op het hart te binden. Dat de Vader van ons allemaal evenveel houdt. Het is ongelukkig uitgekomen voor de Heer Jezus, want hij is het slachtoffer geworden. De mensen zijn zo verblind dat ze hebben ook die boodschappen niet begrepen. Eerst de profeten niet. En alles wat de Heere gebruikte en toen zijn zoon, toen hebben ze het nog niet geloofd dat de Vader ze zo lief had. En het kostte hem zijn leven. Maar dan is het juridische, het recht is eruit. Het recht, Gods gerechtigheid vordert. Kijk, dan blijf je ook nergens meer ook. Dan heb je een zogenaamde gereformeerde vrijzinnigheid gekregen, die alle fundamenten omstoot.
dan is het geen verzoening door voldoening meer. En voldoening door verzoening. Dat is er niet meer. Dan moeten wij met God verzoend worden alleen. Wij moeten het er maar mee eens worden. Dat God goed op ons is. Nou, dat is ook niet nieuw hoor. Dat is ook al oud. Een hele gewone oude vrijzinnigheid. Die op zo'n manier de kop weer op gaat steken. Maar je voelt wel aan. Dan is het weg ook. Dan kun je nog zo mooi praten. Nog zo'n ernstig gezicht hebben. Maar als het aspect van de betaling. En de borggerechtigheid. Van die betalende borg. Als dat eruit is. Dan hou je niks meer over. Dan is alles even menselijk. Dan kun je ook net zo goed vrijzinnig worden. Dan kun je net zo goed zeggen. Nou, zoals dat oude vrouwtje. Ik geloof dat de lieve Heer. Hij is heel mijn leven goed voor me geweest. Ik kan niet geloven dat als ik straks dood ben. Dat ik het dan minder goed zal hebben. Dus op die manier. Dan kun je humanist worden. Want we bedoelen toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar ja, dat is het irriterende. Voor de moderne mens. He, dat de rechte bijbelse protestante godsdienst, die blijft op een bepaald punt staan. Er moet betaald worden. Wij zijn zondaar. Maar hebben die lui dan niet een klein beetje gelijk als je zo, ja, over de vader, hè? Over de vader, dat... Jezus zegt toch zelf, ik heb die naam van de Vader geopenbaard. Ja, maar bij de Heer Jezus vind je terug. Dat betekent als de Heer Jezus dat zegt, hè, dat hij die gebroken gemeenschap, die kloof hier is. Hè. Dat hij wil verkondigen dat hij nou gekomen is om ons te openbaren dat God de Vader van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaad. Dat hij een eeuwige liefde heeft. Maar in het onderwijs van de Heer Jezus kom je altijd weer tegen de openbaring van dat kost mij het leven. Hoe word ik getest totdat het alles zal zijn volbracht. Hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Wist gij niet dat de Christus alle deze dingen moest lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Wist gij niet dat door die tweede Adam het recht en de gerechtigheid weer geopenbaard en gehandhaafd is, Gods wet vervuld? Want wat wij niet konden doen, terwijl het onmogelijk was, heeft God gedaan, zijn zoon zendende, in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Grijp je? Je kan zo wel eens even een stuk eruit grijpen, maar daar ben je niet mee klaar. Er zit één ding in, en dat heb ik me wel afgevraagd bij de overdenking van de nieuwere voorstelling, de zogenaamde alternatieve verzoeningsleer. Ik geloof wel, als er zulke mensen op de ketting springen, dat het wel eens een gevolg kan zijn dat de kerk in bepaalde dingen te veel één kant uitgaat. Grijp je? Als je natuurlijk zo star schematisch redeneert, zoals het in sommige kringen, die aan de vrijzinnigheid grenzen. Dat klinkt gek, maar het is zo. Wanneer de drie personen zo als het ware uitgebeeld worden, dat het werkelijk geen eenheid in de drieheid is als het gaat om de zaligheid van de zondaar.
maar dat het net is alsof alleen, of God de Vader, alleen de rechter is die verdoemt. Alleen maar. En dat er van hem alleen maar vuur en bliksem en donder uitgaat om die mens te verteren. En dan die zoon die dan tussen treedt, die het als het ware voor ons bij en tegen de Vader opneemt en op het laatste moment, ja maar kijk eens, dit heb ik gedaan. Zodat de Vader dan toch weer met het oog daarop van gedachten verandert, zou je zeggen, en die zondaar genade bewijst. En dan tenslotte die hele verzelfstandiging van die Heilige Geest. Ja, je moet me niet kwalijk nemen, het is misschien ook goed bedoeld. Maar zulke dingen vind je nou in de belijdenis niet zo sterk terug. In die zin. Zo uitgewerkt. En het is typisch, ik was nog een betrekkelijk een jochie en dan had ik daar al iets een gevoel in dat ik denk, ja, ik weet het niet. Kijk, als je het zo gaat voorstellen, dan zit je dicht tegen het vrijzinnige aan. En ook dicht tegen die, dat je een reactie uit gaat roepen van mensen die zeggen, nou, wat is dat nou voor een voorstelling? Het lijkt wel of dat jullie een heidense godheid aanbidden. Zoals de heidenen, die hebben ook een god ergens. En die god die is verschrikkelijk boos. En dan komen die heidenen er aansjouwen met beesten, met mensenoffers, met een lever, met een hart, met graan, met koren, het laatste beetje. In de hoop dat die grimmige god toch een klein beetje bij zal draaien en dat het weer zal gaan regenen. En dan zeggen die voorstanders van de moderne theologie, die zeggen, ja, zo'n soort god hebben jullie dan. Ja, maar dat is niet waar. Het lijkt dan wel of dat ze de schijn mee hebben. Ze hebben de schijn mee, maar dat is niet waar. Zo leert de rechte prediking van het woord het niet. En ook de protestantse theologie leert het zo niet, en ook de catechismus niet. Integendeel. Maar het gevaar is groot. Als je dat uit elkaar gaat trekken, weet je wel, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat je in plaats van onderscheiden gaat scheiden, ook als het gaat in de omschrijving van het innerlijk persoonlijk leven, van het werk van de drie personen, dan moet je wel uitkijken dat je niet zo'n reactie op gaat roepen. Want Jezus zei tegen de discipelen, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want ook de Vader zelf heeft u lief. Kijk. Maar de Vader eist wel voldoening. Door verzoening. Dat wel, de Vader wil die liefde openbaren. Niet door zo te doen. Maar door een rechte weg te maken. Maar voel je aan hoe voorzichtig. Als, neem nou zo'n woord, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, dan zou je bijvoorbeeld stelling rustig uit kunnen halen. Dat de liefde van God tot zijn in de dood verzonken schepsel de beweegreden is geweest om zijn enige geboren zoon te geven. Maar Petrus zegt ook door de Heilige Geest dat we zijn uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Kijk, en nou kun je wel eens, dat wil ik maar mee zeggen, je kunt door bepaalde dingen op de spits te drijven en uit te rafelen, kun je wel eens ruimte geven aan die ketters, dat ze zeggen, nou, wat is dat nou voor een voorstelling die jullie geven? Hoe kan dat nou? Jullie doen God gewoon geweld aan. Kijk, dat kan wanneer men zo ver gaat. Dan kan alleen de Vader maar de zonde vergeven. Maar de Heere Jezus zei, opdat gij macht hebt,
opdat gij weten zoudt dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Zo zeg ik tot u, jongeling, neem uw beddek op en wandel sta op. Gebeurde.
Als je maar niet vergeet, God de Vader gaf zelf het offer. God de Vader gaf het offer. De rechter gaf het offer. Waaruit komt dat voort? Is dat geen eeuwige liefde? Onbegrijpelijke liefde? Dus nou kun je niet, je kunt niet zo voor, tenminste ik vind dat persoonlijk gevaarlijk. Je hebt kinderen des Heren die dat zo uitgewerkt hebben tot en met, het lijkt net een spannend verhaal uit een boekje. En dan wordt het weer afgewezen en dan gebeurt er weer dit en dat, maar dan tenslotte, op het laatste moment, dan wordt er ingegrepen weer. Ja. Voor mij is dit persoonlijk hoor. Ik laat iedereen daar in zijn nodige vrijheid. Maar ik vind wel dat je groot gevaar loopt aan de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid tekort te doen. Lijkt me wel. En dat je het ook zo niet in die geperfectioneerd uitgewerkte vorm in de Bijbel kunt vinden. Nee. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit en geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Vind je in de Bijbel. Je kinderen des Heren kunnen toch een verhaal, als kinderen des Heren zijn, om te goede. Je kunt toch een verhaal vertellen dat als je daarbij zou zitten als man of vrouw of als jongen en meisje. En je hebt al niet zo'n groot verstand dat je minstens denkt. Dat moet ik opschrijven. Opschrijven, want als dat maar goed afloopt. Als dat maar. Ja, want dan. Hoe zei hij dat nou? Dan eerst dat en dan. Dan. Dat is niet goed. Dat is geen rechte voorstelling. Dat geloof ik niet. Daarom, de drie enige God die openbaart zich, iedere persoon, de Vader als degene uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En de Zoon openbaart zich als de eeuwige Zoon van de Vader die ons vlees en bloed heeft aangenomen en die zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. En de Heilige Geest wordt ons in het woord geopenbaard als de Geest die Christus verheerlijkt, die uitgaat van de Vader en de Zoon. En het werk toepast aan de harten, dat wel. Maar bij die overdenking moet je niet te ver gaan. Want het gaat om de glorie van de drieënige God en niet om onze ingewikkelde verhaal. Nu, nog even kort over deze zondagafdeling. In drie delen, dat hebben we al reeds genoemd. Weet je wat nou het mooie is? Het schone. En daaruit voel je. Deze mensen hebben ook niet bedoeld om een brief over de rechtvaardigmaking op te stellen, bij wijze van spreken. Of een brief over dit of over dat. Hoe goed ook op zich. Dat kan best allemaal goed, dat gaat het. Maar nee, ze hebben het getrokken op het vlak van het leven van de gemeente. Het eerste is van God de Vader en de schepping. Ja, wie heeft er de wereld gemaakt? Ja, zo kun je natuurlijk nog wel even doorpraten. Door het geloof verstaan wij dat God overlang de wereld heeft geschapen, toebereid, zodat de dingen die we zien niet geworden zijn uit dingen die gezien worden, zegt de apostel. Maar daar gaat het eigenlijk nog niet eens zo strikt om. Het heeft er allemaal wel mee te maken, tuurlijk wel. Maar tegenwoordig heeft het er zoveel mee te maken, zou je haast zeggen. En er worden zoveel conferenties mee over belegd en zoveel boeken over geschreven, dat je gaat zeggen, ja, als het me maar niet gaat verdringen, die vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Anders zijn we daar weer zoet mee, ons verdere hele leven in ons strijd tegen de evolutietheorieën en noem maar op. Ik zou zeggen, laten we dat nou hier niet allemaal zo aan de orde stellen. Weet je, de buitenkant. Er staat, het eerst is van God de Vader en onze schepping. Onze. Ja. Het gaat niet over de schepping. Nee. Het gaat over een kind. Over een mens. Over een man. Over een vrouw. Een jongen. Een meisje. Ja, dan geloof je dat. God, nou, je bent gewoon geboren.
Tuurlijk.
En je bent geboren. Je bent geboren omdat je eerst ontvangen bent. En je bent ontvangen doordat je vader en je moeder samen zijn. Dus, om daar nou God bij te halen. Ja. Ja, we bedoelen zeker dan in de schepping. Vroeger, Adam, dat die man door God geschapen is, want je kunt niet zeggen dat wij nog geschapen worden. Nee, ergens heb je wel gelijk. Maar dat wij er zijn, dat vloeit toch allemaal uiteindelijk daaruit voort. Dat God zich al zo heeft geopenbaard. En dat hij mensen gemaakt heeft. Trouwens, de Heer is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De Heer heeft ons gemaakt en niet wij. Je kunt wel zeggen, ja, ik heb nooit in het paradijs in die zin geleefd. Ik ben gewoon geboren. Ik ben gewoon geboren. Maar denk erom dat de gelovige Israëliet, die geloofde altijd nog dat God daarin aanwezig is. Wat, zeg ik? Ja. En vandaag bekendgemaakt van de heilige orde voor het, naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat. Er zijn een heleboel mensen die zitten er een beetje om te lachen of zo, weet je wel. Dat heb je wel. Nou ja, zo heilig is het nou ook weer niet hoor. Hoe komt dat? Het komt van dommigheid. Het komt van dommigheid. Dat komt dat ze hebben het in stukjes gesneden. Het huwelijk, nou ja, dat is een noodzakelijk kwaad. Eigenlijk niet goed. Huh? Een soort dualisme. Alles wat daarmee te maken heeft met het lichaam, dat heeft niks te betekenen. Maar de onsterfelijke ziel van een mens, daar gaat het maar om. Vandaar dat er zoveel problemen vaak zijn, hè? Erg godsdienstige mensen. Want men denkt of dat men alleen trouwt om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Of dat men trouwt om het zelf zo goed mogelijk te hebben met zo weinig mogelijk kinderen. Weet je wel? Of men ziet het als een soort poort van paradijs die open gaat. Nou ja. Maar dat het een ordening van God is. En daarom heilig. Niet omdat wij zo heilig zijn, maar omdat van God afkomstig is. Hij heeft het ingesteld. Hij heeft de man zijn vrouw gegeven. En de vrouw haar man. Maar je kan beter eerlijk zeggen dat je het misschien niet begrepen hebt. Dat kan ook. Dat kan ook. Want ik heb wel in ernst mensen ontmoet die in een zeer vertrouwelijk gesprek bij voor de, wat voor hun een gewetensvraag was. Als je nou geen kinderen meer kunt krijgen, mag ik dan nog in hetzelfde bed slapen? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ja, waarom niet? Nou ja, maar dan, ja, dan, nou ja, kijk, daar voel je iets aan. Van, ja, een onbegrip. Ik ben helemaal niet voor de waanzinnige, technische en plakvloerse manier van deze tijd, zoals men erover doet en schrijft. Daar gaat het niet om. Maar, zoals ik zo net zei, dan zit je er ook al naast. Dan zitten die mensen, dat zijn dan de mensen die zelf er niet eigenlijk mee zitten. En dan zitten ze te lachen als ze die oude plechtige formule van de ordening Gods, de heilige huwelijke staat, wensen te begeven. Maar denk erom, voor de gelovige Israëliet was God daar ook bij aanwezig. Was het een gave van God. Je hoeft Spreuken helemaal niet te vergeestelijken als ze zegt, verblijft u in de huisvrouw uw jeugd. Ze is voor u als een liefelijke hinde, een aangenaam steengeitje. Laat haar borst u het alle tijden dronken maken van liefde. Waarom zoudt gij mijn zoon de schoot van een vreemde omvangen? En in een onbekende dolen, laat ze de uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. Dat is ook in de Bijbel. Daar kun je wel een grote draai aan geven en zeggen, ja, nee,
Ik weet wel, het bederf van het slechtste wordt het beste. Of het bederf van het beste wordt het slechtste. Ik draai het om.
Per ongeluk.
Het bederf van het beste wordt het slechtste. En dat de zonde juist ook in het huwelijk, in Gods schepping, is ingevreten en doorgevreten.
Nou, daar hoef je niet aan te twijfelen, hoor.
Dat is wel waar.
Maar op het ogenblik zijn we toch altijd nog onder het woord en in de kerk. Begrijp je? En op het ogenblik is het dan toch maar zo dat mensen begeren een zegen het gebed der gemeente over hun huwelijk.
Als het goed is, ligt dat zo.
Nou, dan kun je wel zeggen van God de Vader, ja, de schepping, ja, de schepping. Adam en Eve in het paradijs, ja, dat was mooi, schoon. Ja, maar de man zegt, ik loof u omdat ik op een vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Als een borduursel gevrocht. Dat zegt hij van het heden, bijgeboren is. Niets van vroeger. Maar, dus je kunt nog zeggen, als je de woordopenbaring mag horen, en als je mag uit genade die openbaring geloven, de Heere heeft ons gemaakt en niet mij. De Heere heeft ons bij elkaar gebracht, de grote schepper aller dingen, en niet wij. De Heere verleent de wijsheid en de kracht om in het huwelijk overeind te blijven, en niet wij. En Jezus Christus, de gezondene van de Vader, die heeft met zijn gaven en liefdetekenen de bruiloft te Kana willen bezoeken. Toen bij ons het op- en tekort dreigde te worden. Zie je wel? Daarom, het klinkt een beetje algemeen, het eerste van God, de Vader en onze schepping. Oh ja, vroeger. Ja, nee, het gaat over nu. Wij zijn er op de wereld. Nou is het nog veel te lang geworden naar ik dacht. Tenminste, we zijn er nog niet uitgekomen. Misschien komen we er een keer op terug. Maar laten we daarmee naar huis mogen gaan. Dat vertrouwelijke van God, de Vader en onze schepping, van God, de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Denk nou niet aan de buurman. Denk er nou niet aan. Maar vraag je nou liever af, ken je er iets van? Ken je iets van dat onze? Ja, en dat bedoel ik niet in de zin zoals velen, dat heeft er wel degelijk mee te maken, hoor. Maar je zegt, nou ja, we zijn ook gedoopt. Een onuitsprekelijk groot voorrecht. Maar geloof je dat je gedoopt bent? Want wil dat betekenis hebben, dan zal er een ogenblik moeten komen dat je gelooft dat God de Vader je daar neergezet heeft en dat Hij zijn naam over je deed aanroepen. En van de verlossing, ja. Ja, je kan zeggen, ja, ik ben ook gedoopt, ik heb ook belijdenis. Ja, maar geloof je nou ook in degene die de Vader gezonden hebt? En dat je in Hem alleen het leven zoekt en buiten Hem weet en verzekerd bent dat je te verderven gaat buiten die enige offerande Christus. En de Heilige Geest, iets ervan, dat je zegt, ja, ik ben een woestijn gelijk en erger dan dat, maar ik weet het uit de ervaring en de praktijk van het leven. Dat de Heere in een ogenblik in de woestijn kan inkomen. En dat hij waterbeken giet op de dorstige. En dat hij de bedrukte en noodruftige troost en sterkt. En dat hij bij mij wonen wil. Hoe ik hem ook bedroefd heb, altijd weer. Kijk, dan geldt het ons, hè, wat wij zo hoorden. Onze Vader, onze verlossing, onze heiligmaking. Nu, ik hoop dat de Heere het zo aan ons aller hart wil zegenen en toepassen. Amen.